Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en ook de luisteraars via het internet, van harte welkom in deze middagdienst. Ook in deze dienst, waarin we het heilig avondmaal samen als gemeente hopen te vieren, hoopt onze predikant dominee F.W. van der Ree voor te gaan. De schriftlezing deze middag is Psalm 80 en het thema van de prediking is crisisgebed. Vanmorgen was er ook een mededeling over het uitdelen van folders in de wijken rond het kerkgebouw, in verband met hartelijke uitnodiging aan gasten om de diensten rond kerst mee te maken. Heel hartelijk dank voor het meenemen van de vele folders. Er liggen nog wat stapeltjes in de gang. We vragen graag als evangelisatiecommissie uw medewerking bij het uitdelen van die folders. In deze dienst zijn er ook weer 3 collectes. 2 tijdens de dienst. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kas, de emerituskas. En bij de uitgang is de derde collecte voor het bouwfonds. En de avondmaalscollecte is, net zoals vanmorgen, ook weer voor Stichting Gaven. In het bijzonder voor het werk wat zuster Barbara de Mol voor Stichting Gaven doet. We zingen nu de schoolpsalm. Dat is de lofzang van Zacharias, vers 5. Gezang 3, vers 5. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid, die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 31, daarvan het 16e en het 17e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. En ook het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt.
Thank you.
Wij zetten in deze dienst de bediening van het Heilige Avondmaal voort en ik lees daartoe met u allereerst het verkorte formulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, gingen je aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Omdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven en daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Alle die zo gezind zijn wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen we samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen, laten we bidden. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en versterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn. Die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten wij nu belijdenis doen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en in ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 103, daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2. Na het zingen daarvan zullen eerst de tafelwachten hun plek innemen aan de tafel en zal het Sursum Corda worden voorgelezen. En daarna zal het orgel opnieuw inzetten en wordt u uitgenodigd om de dood van de Heere te verkondigen aan zijn tafel. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij deze uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan. Maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Zijn er nog anderen die op deze zondag het avondmaal mee willen vieren? Er is bij de Here plaats om te komen met al uw zonde en ongerechtigheid. U mag het aan hem kwijtraken. Als er geen anderen zijn, dan zullen we met deze avondmaalstafel de bediening van deze zondag besluiten. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze, dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij willen de avondmaalsviering van deze zondag besluiten met de lofprijzing uit het formulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En een ieder spreken in zijn of haar hart. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan nu het zesde vers. Zullen we met elkaar danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan al deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Ja, Heer, het mag ons om hem te doen zijn. Uw eigen lieve Zoon, die u gaf. En wij danken u dat we zo ook het avondmaal mogen vieren in het midden van de gemeente in deze tijd van Advent. Tijd waarin we uw komst verwachten, nadat u ook gekomen bent. Heere, doe ons uitzien naar die bruiloft van het Lam, waar ook we zojuist over hoorden. Laat dat in ons mogen leven als we vandaag het avondmaal hebben gevierd. Die bruiloft van u, waarop u zult terugkomen, waarop u zult oordelen, de levenden en de doden. En waarop u ook alles nieuw zult maken. Waarop uw koninkrijk in de volle glorie bij u vandaan zal komen als het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Heere, wek in ons het verlangen daarnaar. Wij zitten vaak zo vast hier aan het aardse. En u geeft ons ook hier op aarde een taak. U wilt ons op deze wereld, zolang u nog niet gekomen bent, ook leiden en ons door uw Heilige Geest aanvuren, om u te volgen, om u te zoeken en met woord en daad ook te getuigen van wie u bent. En Heere, dat mag in alle verbanden waarin u ons stelt. Maar wij bidden u, geef dat in ons hart ook het verlangen mag leven naar uzelf, de ontmoeting met u. Heere, u kent de diepte van ons hart. U weet het als we vandaag geen avondmaal hebben kunnen vieren. Wilt u geven dat het vlak mag worden tussen u en ons? En dat we zo het avondmaal mee kunnen vieren als het opnieuw in de gemeente wordt aangericht. Geef ook dat het vlak mag worden tussen ons en anderen. Heere, wanneer we daarmee hebben geworsteld, wilt u dan in de komende weken, in de komende maanden geven dat er toenadering mag komen, dat er sprake is van vergeving en verzoening, dat dat ook mogelijk zal zijn en zal worden. Heere, u kent ook onze worstelingen als we het er moeilijk mee hadden en misschien wel voor het eerst aan het avondmaal zijn gekomen. We danken u, Heere, als u ons de vrijmoedigheid daarvoor gaf. En wilt u de duivel bij ons vandaan houden, Heere, die ongetwijfeld zijn pijlen op ons hart zal richten om alles aan het wankelen te brengen. Heere, bewaar ons bij uw woord, bij uw genadevolle toezegging die u gedaan hebt in uw Zoon, de Heere Jezus. En vertroost ons daarmee. Bekrachtig ons daarmee. Heere, misschien dat we niet aan het avondmaal hebben deelgenomen, omdat we daar nog niet het recht toe hebben, maar het in ons hart hebben meegevierd. Er misschien ook wel naar verlangen. Heere, wij bidden u voor de belijdeniscategezanten die zich voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Geef dat ook in hun hart, dat verlangen mag komen om ook aan het avondmaal deel te nemen. Om het zo zichtbaar en tastbaar tot je te mogen nemen. De tekenen van uw liefde en trouw voor ons ontrouwe mensen. Heren, wij bidden u of u ons uw zegen wil geven bij de opening van uw woord. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Wilt u woorden geven om uit te spreken als uw woord ook wordt uitgelegd? En wilt u onze harten openen voor wat u tot de gemeente zegt? Heren, laat het bij ons binnen mogen komen. En geef dat we het mee mogen dragen, ook als we straks dit kerkgebouw weer verlaten. En de nieuwe week straks ingaan. Heren, laat uw woord dan in ons vruchten mogen dragen. Van bekering, van geloof, vruchten van toewijding aan u en uw dienst. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen ook in deze dienst een psalm met elkaar lezen. In heel wat psalmen kom je de adventsverwachting tegen. Vanmorgen kwamen we dat tegen in psalm 146. De verwachting die we mogen stellen op de Heere, de God van Jacob, die ons een hulp wil zijn. En in deze dienst van nabetrachting lezen we uit psalm 80. Psalm 80 is onze schriftlezing. En de berijming daarvan zingen we psalm 80 vers 1, 9 en 11, nadat wij dit gedeelte hebben gelezen met elkaar. Voor de koorleider op de lelies, een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël, neem ter oor. U die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere, God van de legermachten, hoe lang zal uw toren branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt, onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht licht. Dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid, een wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroet. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven. Dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Psalm 80, vers 19b en 20. Dat zijn de tekstwoorden voor deze middag. Behoud ons in het leven, dan zullen we uw naam aanroepen. Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. En na het amen van de preek zingen we uit Psalm 97, de versen 6 en 7. Het thema voor de preek is crisisgebed. We letten op een drietal aandachtspunten. Allereerst wat die crisis is. Ten tweede wat die crisis vraagt. En ten derde wat de oplossing van die crisis is. Crisisgebed. Gemeente, jongeren, ouderen. Een crisis, wie het nieuws een beetje volgt, die zal het weten dat dat een woord is wat heel wat keren genoemd wordt. We hebben te maken in onze tijd met een klimaatcrisis, met een stikstofcrisis. Het is crisis in de zorg, zo koppen de kranten, in het onderwijs, bij de politie, bij de boeren. In Engeland en de Europese Unie is sprake van een Brexit-crisis. In de landen rond de Middellandse Zee een vluchtelingencrisis. En niet alleen in de wereld, ook in de kerk wordt gesproken over een crisis. Professor Selderhuis nam dat woord in de mond om de situatie in ons kerkverband te kenschetsen. Het is crisis in de CGK, zei hij. Het heeft alles te maken met steeds verder uiteenlopende opvattingen over de uitleg van de Bijbel en welke betekenis dat zou moeten hebben voor de inrichting van ons kerkelijk leven en ook voor allerlei ethische zaken. Het is crisis. En als je in een crisis zit, dan spant het erom. Dan komt het er echt op aan. Hoe gaat het verder? Misschien dat het tijdenlang allemaal nog wel ging, dat je al wel je zorgen had. Maar je dacht misschien dat met de tijd er wel een oplossing komt, maar die kwam niet. En de problemen namen toe. En als dan de oorzaken niet tijdig worden aangepakt, dan neemt de nood alsmaar verder toe. Dan wordt de druk hoger, dan wordt het crisistijd. Dan moet er ingegrepen worden. Dan wordt er leiderschap gevraagd. Om te voorkomen dat het definitief misgaat. Dat de gevolgen straks niet desastreus zullen zijn. In een tijd van crisis is het spannend voor alle betrokkenen. En het gaat dan in zo'n tijd ook vaak nog maar om dat ene vraagstuk. Alle andere zaken die eventueel ook op de agenda zouden kunnen staan, ja, die worden voorlopig maar even vergeten, want dit ene, dat moet eerst worden opgelost. Daar gaat alle aandacht naar uit. En als je dan het nieuws wat volgt vandaag, dan denk je soms wel eens, wordt dat woord crisis nou niet al te gemakkelijk in de mond genomen? Om er maar voor te zorgen dat ook jouw zaak, ook jouw belang in ieder geval voldoende voor de aandacht komt. Als alles een crisis is, wat is dan de echte crisis? Is er dan misschien wel een onderliggende oorzaak? Iets wat alles met elkaar verbindt. Die zorg in het ziekenhuis en de politieagenten en de hulpverleners op straat en de vluchtelingenkampen in Griekenland en Italië en ook de crisis in de kerk. Ook in andere kerken, in gemeentes, waar spanningen zijn of waar grote leegloop is door kerkverlating. Weet, het woord crisis komt ook in de Bijbel voor. Het is van oorsprong een Grieks woord en het betekent letterlijk oordeel. Het oordeel, het vonnis dat een rechter uitspreekt. Dat is wel opmerkelijk. Want als je zo kijkt naar dat woordje crisis, dan betekent dat dus dat er ook sprake is van schuld. Dan is een crisis maar niet ontstaan uit een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dan is het niet neutraal. Nee, dan is er schuld. Zoals in een crisistijd ook vaak de schuld van de een naar de ander wordt geschoven. Een stikstofcrisis naar het onderzoeksbureau of naar minister die veel te strakke regels heeft opgesteld, of een staatssecretaris. Ga zo maar door. Het Bijbelse woord crisis betekent oordeel. Er is schuld. En gemeente, dan gaan we naar Psalm 80 toe, want je hoeft niet lang te lezen in deze psalm om te ontdekken dat dit ook een psalm is die ontstaan is in de crisis. De Israëlieten zijn in de crisis gekomen, ze zijn in nood. Wat is er aan de hand? Nou gemeente, waarschijnlijk heeft dat te maken met het noordelijke rijk. U weet, na de regering van Salomo was Israël uiteengevallen in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Het zuidelijke tweestammenrijk, het noordelijke tienstammenrijk. En in vers 3 worden de noordelijke stammen Efraïm, Benjamin en Manasse genoemd. En die stammen hebben het kennelijk zwaar te verduren. We weten niet precies wat het geweest is, maar er zijn heel wat uitleggers die zeggen, het heeft vermoedelijk te maken met de ballingschap van het noordelijke rijk. In het jaar 732 voor Christus was er al een eerste groep Israëlieten uit dat noordelijke rijk weggevoerd naar Assyrië. De Assyriërs waren gekomen. En 10 jaar later zou ook de rest volgen. En in die tijd zou je deze psalm kunnen plaatsen. Want hier wordt wel heel duidelijk, gemeente, het is niet best gesteld met het volk. Ooit was Israël onder leiding van de Heere zelf naar Kanaan vertrokken. De Heere had als een herder hen geleid, staat er. En als een wijnstok had hij zijn volk geplant daar in Kanaan. De heidenvolken waren verdreven en hij had zijn eigen wijnstok geplant. En ze hadden daar hun takken wijd uit kunnen slaan en de wortels waren diep in de grond gedrongen. Ze hadden daar geheerst. Het land zelf was enorm toegenomen in omvang, vanaf de zee tot aan de rivier, staat er in vers 12. Zo was het geweest in de dagen van David en Salomo, de bloeitijd van Israël. Maar wat is er nog van over? In Psalm 80 wordt de vraag gesteld, hoe kan het nou toch? Vers 13, waarom hebt u nou een bres in de muur geslagen? Zodat alle voorbijgangers op de weg hem leeg plukken. De muren zijn doorbroken. Iedereen die langs de wijnstok Israël loopt, die kan zomaar een greep doen. Jan en alleman kan Israël leeg roven. En de vijanden doen wat ze willen. De Israëlieten zijn totaal machteloos. Er is geen ontkomen aan. Crisistijd. En gemeente, dan vecht in deze psalm de dichter, ja, eigenlijk is het volk, met de Heer. Waarom verhoort hij hun gebeden niet? Want deze psalm is niet het eerste gebed dat is opgezonden tot de Heer. Nee, vers 5, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? En waarom eten we tranenbrood? En waarom bespotten de vijanden het volk? Waarom is de crisis zo diep en komt er geen antwoord en zijn we aan onszelf overgeleverd? Gemeente, herkent u daar wat van? Aan jezelf overgeleverd zijn. Dat gevoel, die gedachte die zomaar in je boven kan komen als je in moeilijke omstandigheden verkeert. Dat je aan jezelf overgeleverd bent. Dat je er alleen voor staat. Dat van jou de oplossing moet komen. Of misschien van mensen. En dat bidden niet lijkt te helpen. Dat de Heer afwezig is. Weet, ook in ons persoonlijk leven kun je in de crisis komen. Door je omstandigheden, maar misschien ook wel geestelijk. Dat het inderdaad lijkt alsof de Heer toornt tegen je gebed? En is dan niet alles je uit handen geslagen? Waar komt dan nog je hulp vandaan? Met als je Psalm 80 goed leest, dan ontdek je wat nou de echte, eigenlijke crisis is in Israël. Zeker, je zou kunnen zeggen, ze hebben te maken met een politieke crisis, want die Assyriërs, die komen zomaar het land leger over. Een economische crisis zal er zijn. De opbrengst, die gaat naar al die vijanden toe. Er is oorlogstijd, oorlogscrisis. Dat is allemaal waar. Maar de echte crisis, en zo wordt het in deze psalm ook beleden, dat is dat de Heere er niet meer is. Gods aanschijn, zijn gezicht ligt niet meer in Israël. Het is donker geworden. Er is sprake van godsverduistering. En hoe komt dat? Weet je, wat is de reden dat de Heere zich heeft teruggetrokken? Nou, als het inderdaad zo is dat deze psalm is ontstaan in de tijd van de ballingschap en van de dreiging van de ballingschap, dan heeft het alles te maken met de zonde van het volk zelf. Met hun eigen ongerechtigheid, wat je ook steeds weer terugvindt in de geschiedenis van Israël. 10-stammenrijk, maar uiteindelijk ook het 2-stammenrijk. De ellende van Israël, gemeente, dat is hun hart. Dat hart dat telkens weer afwijkt van Gods wegen. Het is de aantrekkingskracht van die afgoden die er alom in hun land staan. En die ze ook gaan dienen, waar ze ook hun hart aan gaan geven. En het is de ellende, gemeente, van Israël. Dat ze ten diepste hun hart hebben. Dat helemaal niet naar God vraagt. En zich aan hem en zijn wet en wegen niets gelegen laat liggen. En gemeente, is dat nou eigenlijk niet ook, als je daar eens over nadenkt, het onderliggende van onze crisis? Als je kijkt in de wereld, al die oorlogen, die vluchtelingenstromen, die uitzichtloosheid in een land als in Syrië of Irak. Zoveel andere landen ook. Alle ramp en leed. Waar wij vandaag de dag ook zo gemakkelijk kennis van kunnen nemen. Maar het heeft het niet te maken met dat deze wereld onder de vloek ligt. De vloek van de zonde. Van de dood, van het oordeel van God. Dat deze wereld hem verlaten heeft. Dat wij mensen hem verlaten hebben. Bij zijn heerlijkheid vandaan zijn gevallen. En in de kerk, in onze kerken, is dat niet ook de oorzaak van onze crisis, gemeente, dat wij zulke zondaren zijn. Ook als je genade hebt ontvangen. Dat je dan toch zo'n zondaar bent. Die altijd weer de neiging in zich heeft om van Gods wegen af te wijken. En aan die neiging geven we zo vaak gehoor ook. En de crisis van uw persoonlijke godsverduistering, gemeente, is dat niet de crisis van ons eigen hart? Ons menselijke onvermogen. En ook onze menselijke onwil om te leven naar Gods heilige wil en naar zijn woord. O, zeker, als er sprake is van een crisis, dan worden er allerlei analyses op losgelaten. Wat is nou eigenlijk de oorzaak? En vaak is er niet maar één, maar zijn er meerdere oorzaken. Als het bijvoorbeeld gaat over kerkverlating, nou, dan kun je allerlei sociologen erop loslaten. En dan komen er allerlei studies langs hoe dat komt. En als het gaat over jongeren die afhaken, dan kun je onderzoeken wat is de reden dat ze de kerk de rug toekeren. Als het gaat over het ontstaan van verschillen rondom de uitleg van de Bijbel, dan kun je op heel wat punten de vinger leggen. En ontwikkelingen. Het is niet verkeerd om daar kennis van te nemen. Het kan ook helpen, dat is ook belangrijk. In crisistijd moet je niks onbenut laten natuurlijk. Maar peilen we diep genoeg? Want al die oorzaken kunnen je ook zo gemakkelijk van de diepste oorzaak afleiden. Wij hebben vele jaren van kerkelijke voorspoed gekend in ons land. En je moet eigenlijk spreken over eeuwen, waarin een groot deel van Nederland kerkelijk betrokken was. Dat is aan het veranderen. Nu doen predikanten in Amsterdam een oproep. Hebt u het gelezen van de week? Of bijbelgetrouwe christenen naar de hoofdstad willen verhuizen om de schouders eronder te zetten. Want ze zijn er niet meer. Of steeds minder. Opdat daar het evangelie in zijn volle breedte en diepte nog klinken zal. Maar laten we niet alleen kijken naar Amsterdam, maar ook maar gewoon naar Veenendaal. Wat is er een kerkelijke verdeeldheid? Wat zijn er ook hier velen die de Heer en zijn dienst verlaten hebben? Wat is er in gemeentes veel ongeestelijks? Wat is er ook onder ons veel ongeestelijks? Zoveel menselijks. Zoveel dat slechts gaat over onszelf. En niet over wat van de Heer is. Zijn werk, zijn dienst, zijn evangelie en koninkrijk. En gemeente, niemand vanavond kan zich daaraan onttrekken. Niemand. Denkt u nou niet aan een ander, maar aan uzelf. Want het zit in ons allemaal. We zijn ernstig besmet met het dodelijke virus van de zonde. Dat virus dat dooreet en doorvreet tot in ons hart en onze verlangens. En daar is niet zomaar even een pilletje voor. Gemeente, bent u het daarmee eens? Erkent en beleidt u dat? Of denkt u dat u zelf daar toch eigenlijk minder last van heeft? Die crisis, dat oordeel. Dat dat niet uw crisis, niet uw oordeel is. Misschien zegt u vanavond, nou dominee, het is wel een beetje een erg ernstige preek. Zeker voor de dienst van dankzegging voor het avondmaal. Nou moeten we ermee instemmen dat we dood zijn in onszelf, ten dode opgeschreven. Ja, broeder, zuster, inderdaad. Want weet u, vandaag was het hier te zien, de crisis. En dat het ook u en jou aangaat, ook als u niet bent aangeweest aan het avondmaal. Brood en wijn waren hier in het midden. De tekenen van de crisis van Christus. Hij werd in de crisis gevoerd, in het oordeel gevoerd. En hij stierf aan het kruis. Zijn lichaam werd verbroken. Zijn bloed werd vergoten. Ja, en dat tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij werd tot crisis gemaakt. En droeg het oordeel. Ons oordeel. Hij werd in dat oordeel verbroken. En wie heeft hem dan nodig? Maar is dat alleen maar een deel van de mensheid? Zijn dat alleen maar avondmaalgangers misschien? Nee, gemeente, in brood en wijn gaat het over ons allemaal. Jezus sterven spreekt het oordeel uit over uw bestaan. Het zegt het is crisis. En als je in de crisis zit, laat u dan niet van de echte oorzaak afleiden door naar allerlei andere oppervlakkigere oorzaken te zoeken. Nee, denk dan eens aan dat brood en die wijn van toen het avondmaal was. Het zit in ons hart, in wie we zijn van nature, zondaar, verlorene. Maar is het dan hopeloos? Wie is er nou om te redden dan? Wie kan u werkelijk hulp bieden? Nou, dat brengt ons bij het tweede wat de crisis vraagt. Wat moet je nou doen in tijden van zulke crisis? De dichter van Psalm 80 die legt ons een gebed in de mond. Heer, God van der legermachten, Breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Bidden. Roepen. Ja, maar dat helpt toch niet? God torent toch over het gebed van Israël? Ja. Verdient het ook niet dat hij hoort. Maar nou toch bidden. En dan op deze manier van Psalm 80. Want als we nou eens wat beter kijken naar hoe dat hier gebeurt. Weet je, dan valt het op dat hier allereerst schuld wordt beleden, ronduit. Er wordt maar niet gevraagd, Heere God, kom alstublieft terug. Verlos ons uit deze nare omstandigheden. Waarom bent u eigenlijk weggegaan? Nee, in vers 19 staat ook, behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Dan zullen we ons niet van u afkeren. Kennelijk was het wel gebeurd, gemeente. Heere God van de legermachten, breng ons terug. De Israëlieten weten, we zijn niet meer op onze plek. Niet komt u terug naar ons. Breng ons terug naar u toe. Wij zijn bij u vandaan gegaan. Dit zijn wij, zegt de dichter. Maar wilt u ons terugbrengen? Wij zijn u kwijt. We kunnen u niet vinden. Heere, doe het zelf. Breng ons terug bij uzelf. Want dit is het werk van de Heer. Als je dicht bij hem mag zijn. Dat ligt niet aan ons. Dat is niet onze verdienst. Dat doet hij alleen. Dat is genade. En wanneer je hem weer mag vinden, nadat je hem kwijt was, wilt u het doen? Weet u, dat is een crisisgebed. Een gebed vanuit de crisis. Maar ook een adventsgebed, want er is nog iets wat al zo opvalt. Ziet u waar Asaf een beroep op doet? Vers 15 en 16. Zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En wat staat er dan? Staat er dan van, het is toch zonde als Israël niks meer is? Nee, staat er niet. En dat om de zoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. En vers 18 komt dat terug. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Hier wordt gebeden in het Oude Testament in de naam van Christus. Hier gaat het om Gods eigen werk. Om zijn zoon. Om de mensenzoon, die ene die hier nog verwacht wordt. De man van uw rechterhand, waar nog met woorden over gesproken wordt, die het misschien omschrijven. Maar het gaat om hem, gemeente, die vanmorgen met brood en wijn in ons midden was. En vanmiddag. Hier wordt gebeden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Omwille van hem wilt u daarom terugkomen. Opdat hij die verlosser zal komen. Geboren uit Israël. De verlosser voor alle volken. Wilt u het doen om hem? Ook vandaag. Heere gemeente, dat mag toch ons gebed zijn. Heere, laat het zo kerst worden. In deze wereld en in onze kerken. Kerst, dat betekent het feest van de Immanuel, de God met ons. Die zelf komt in onze duisternis. Die afdaalt in onze crisis. Ja, die vrede aanbrengt. En hoop en uitzicht geeft. Dat de verlossing kan komen. Niet om ons, maar omwille van hemzelf. Ook vandaag. Om zijn koninkrijk. Om zijn eer. om zijn toekomst. Maar is dat niet nodig, dat gebed? Dat nou ook Jezus zelf in onze crises komt. Kijk, als een vrouw de man al een tijd niet gezien heeft omdat hij op zakenreis is, dan is het natuurlijk heerlijk als je een brief krijgt of een mailtje, of als je met elkaar even kunt facetimen op afstand. Maar het liefste wat je natuurlijk wil, is dat je elkaar weer ziet. Dat het de tijd is dat je elkaar weer kunt zien op Schiphol, dat je hem op kunt halen. In de armen kunt sluiten. Dat hij er zelf is. Maar het is dat geen adventsverlangen. Dat die gastheer van het avondmaal nou straks zelf er zal zijn. Als die terugkomt. En dat hij zal behouden. Zijn volk. Zijn werk. Alles wat door ons mensen zo hopeloos verkwanseld wordt altijd weer. Behoud ons in het leven. Dan zullen we uw naam aanroepen. Gemeente, het was Israëls roeping om Gods naam aan te roepen en hoog te houden in deze wereld. Het is ook de roeping van de kerk om dat te doen. Gods naam, de naam van Christus, hoog houden en verheerlijken in deze wereld. En dat is ook de roeping van u, van jou als christen. Op de plek waar God u een plek heeft gegeven. Om zijn naam aan te roepen. En misschien zelfs wel in crisistijd. Misschien zegt u, is dat alles? Is dat mijn roeping? Om maar gewoon vol te houden. Is dat het? Ja, dat is het. Maar hebben we daar niet onze handen vol aan? Zeker als het crisistijd is. En zo gemakkelijk je gebed op een laag pitje komt te staan. Gemeente, laat de crisis u niet verlammen. Maar laat het je juist tot gebed brengen. Opdat onze verwachting zal zijn van de Heer. We onze hulp zullen verwachten van de God van Jacob. En van zijn Zoon, Jezus Christus. Die zelf de koning is van het koninkrijk. Want dat brengt ons bij het derde tenslotte wat de crisis oplost. Gemeente, alleen de Heer zelf kan het doen. Heere God van de legermachten, breng ons terug en doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. De Israëlieten pleiten bij de Heer. Dat is het enig juiste adres. En vers 20 is het refrein dat in deze psalm telkens weer terugkomt. U heeft het misschien gemerkt bij het lezen. Maar het is net telkens een beetje anders. Vers 4, o God, breng ons terug. Vers 8 en vers 15, o God van de legermachten. Dat betekent God van de hemelse legermachten. Die een heel engelenleger ter beschikking staat. Sterke, machtige God. En nou vers 20 staat er. Heer, God van de legermachten. Heer, dat is de God van het verbond. De God die niet loslaat het werk dat zijn handen begonnen is. In je leven en in de kerk, in deze wereld. God van de trouw. Verlos ons. Breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Gemeente, naar die God en Heer moeten we toe. De God van de legermachten, sterk en geweldig in de strijd. En de God van het verbond, van liefdevolle trouw en ontferming. En nou is het bijna kerst. Nog anderhalve week. En dan gaan we in gedachten naar Bethlehem. En dan zien we daar in de kribbe een kind. En dan ligt het aanschijn van de Heere daar in die voerbak. Hij, de Zoon van God, De man van zijn rechterhand, die door de Vader zelf is sterk gemaakt, omdat hij alles in de handen van zijn Zoon gelegd heeft. Hij is gekomen om te doen waar hierom gebeden wordt, om te herstellen en te verlossen, om terug te brengen, om mensen terug te brengen die hem hadden verlaten, om met zijn geest de kerk uit Israël en de volkeren te verzamelen. Weet je, Jezus is Gods aangezicht in ons midden. Als je hem ziet, dan heb je de Vader gezien, zo zegt hij het zelf. Dan zie je zijn ontferming voor bidders die met een schuld en tekort bij hem komen en het vragen: Heere, herstel ons. En dan zie je zijn vermaning aan een kerk die zo vaak haar doel uit het oog verliest en die naam van de Heere helemaal niet hoog houdt. En dan zie je zijn bewogenheid met mensen die in de knel zijn geraakt en die niet meer weten. Keer terug, Heere God, verlos ons. En hij zegt: hier ben ik, Immanuel, God met ons. Bidt u het mee? Het avondmaal zet ons op het spoor om zo onze verlossing van niemand anders dan van Christus te verwachten. En Advent betekent precies hetzelfde: uitzien naar zijn komst. Hij die gekomen is en die opnieuw zal komen. Verlos ons, Heer. Verlos uw kerk, uw schepping, en doe uw aangezicht lichten in onze duisternis. Laat dat uw verlangen zijn. Hoop steeds op zijn genade. En weet dat Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht heeft voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, God van de legermachten, breng ons terug toe uw aangezicht ligt. Dan zullen we verlost worden. Dat bidden wij u hier. Dat smeken wij u. Voor de crisis in de wereld waarin wij leven. Voor de oorlogen. Voor de vluchtelingenstroom. Voor de problematieken die op het wereldtoneel zo onoplosbaar lijken en voor ons ook zijn. Heere, doe uw aanschijn lichten. Behoud ons in het leven. Ja, Heere, wees zo ook de koning van uw kerk. Heere, wij doen ook met het oog op de kerken in ons land en ook ons eigen kerkverband dat beroep op u. Breng ons terug, Heer. Vergeef ons onze zonde en schuld. Wat maken wij van uw koninkrijk, van uw kerk? Heer, als we dit in onze eigen zondaarshanden nemen, dan wordt het een grote mislukking. Maar doe uw aangezicht lichten. Wees ons genadig. Ja, Heer, als u komt in onze duisternis, dan zullen we verlost worden. Dan komt er een uitweg. Dan is er een toekomst. Heer, wilt u zo ook komen in onze persoonlijke crisis? Het kan zomaar zijn, Heer, dat we dat heel persoonlijk van nabij ervaren. In onze omstandigheden, in ons gezin, in onze familie. Op ons werk. Of ook geestelijk. Dat misschien al die dingen nog wel prima gaan. Maar we ervaren dat u zo ver weg bent. Dat het met u maar niet lukken wil. Heere, breng ons terug. Naar uzelf toe. En doe het niet, Heere, om ons, maar om uw Zoon en om zijn koninkrijk en om de voortgang van het evangelie in deze wereld en in ons land, in Veenendaal, in Amsterdam. Ja, Heere, laat ook in ons hart en leven dat evangelie beleefd mogen worden en dat we eruit mogen leven. Heere, wij bidden het u. Doe uw aanschijn lichten. Dan zullen we verlost worden. Laat het zo kerst worden. Dat we u, Heere Jezus, zien. Zoals u gekomen bent. U was rijk, maar u bent arm geworden. Opdat u armen rijk zou maken. Heere, wij danken u voor uw eigen woord. Wij danken u voor de psalmen die we hebben gelezen op deze dag en hebben gezongen. Heere, wat een diepe rijkdom geeft u ons daarin. Wij willen u bidden, Heere, of u ook met een ieder wil zijn die ook in het maatschappelijk verkeer de crisis meemaakt. Heere, als we dat meemaken in de zorg of in het onderwijs of in hulpverlenende beroepen. We bidden nu voor de boeren in ons land, die het soms niet goed meer weten hoe het verder moet. Heere, wees u ook bij hen en hun gezinnen. Wij bidden nu, Heere, voor alle die ook leiding moeten geven in crisistijd. Wilt u wijsheid geven? Licht van omhoog. Dat ze dat mogen doen, Heere, met met recht en gerechtigheid, maar ook met een ruim hart. Heren, wij willen u bidden of u met ons wil meegaan als we de wereld weer ingaan. U zendt uw kerk uit in deze wereld om een zout te zijn en een licht. Heren, laat zo ook in de komende week wij dat mogen zijn. Dat we met onze woorden, onze daden, onze houding, ons hele zijn en bestaan, uw naam hoog mogen houden. Heren, we willen u bidden of u wil zijn met onze synode. Daar moet ook leiding worden gegeven in crisistijd. Wilt u alle afgevaardigden nabij zijn? Wilt u het Modoramen gedenken? En ook alle commissies in het werk dat ze doen, voorbereidend. Wees u met de deputaatschap die verantwoording afleggen van het beleid zoals ze dat hebben uitgevoerd in de afgelopen jaren. Heren, wij bidden u voor ons kerkverband. Voor alle spanningen die er gekomen zijn en die steeds verder op lijken te lopen. Heren, bewaar ons bij uzelf. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen we verlost worden. Dan is er zelfs uit deze dingen een uitweg. Heren, wij willen u bidden of u met ons mee wil gaan. Wanneer we straks de kerk verlaten, wilt u ons veilig geleiden over de wegen. We bidden u, Heren, om uw nabijheid. Ook als we in de komende week weer onze verantwoordelijkheden hebben. In ons werk, in het gezin, in de zorg voor mensen om ons heen, als mantelzorg. Heren, geeft u ons daarvoor kracht en ondersteuning. Wij willen u bidden of u genadig wil vergeven wat niet naar uw wil is geweest. En wilt u zo onze gebeden horen? In de naam van uw Zoon, de Mensenzoon, de man van uw rechterhand. Hoor ons, omwille van Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 67. En daarvan het eerste vers. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.